Geliefde gemeente, het valt niet altijd mee om vooruit te kijken, om te bedenken wat er nog komt in de toekomst en wat dat dan voor ons zal betekenen. Dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Er zijn veel mensen bezorgd vanwege alles wat er gaande is en wat eraan onheilsberichten komt. En hoe zal nou de wereld eruit zien als onze kinderen groot zijn? Die vragen, die leven bij allerlei mensen. Maar bij christenen soms wel in het bijzonder. Er zijn veel christenen die zich afvragen, hoe lang blijft er nog ruimte, echte vrijheid, om christen te zijn? Lijkt wel of dat steeds moeilijker wordt. Het lijkt wel alsof christenen degenen zijn die wat dat betreft de hardste klappen moet opvangen. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. Wereldwijd worden allerlei groepen mensen vervolgd. Maar naar verhouding christenen het meest. Meer dan moslims, meer dan boeddhisten, meer dan hindoeïsten, meer dan atheïsten, noem maar op. Je zou zeggen, om christen te zijn, dan zit je eigenlijk op de moeilijkste plek. En als christen vooruitdenken, dat is alleen maar beangstigend. En dat is toch niet waar. Jawel, het is wel waar dat christenen moeite krijgen. En toch heeft een christen ten diepste het gelukkigste leven. Toch is het zo dat een christen met meer verwachting vooruit kan kijken dan alle anderen. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Voor een christen is de nood dieper. Maar de hoop sterker. Een christen is wat dat betreft meer zwart-wit. En dat geldt ook in het persoonlijke. Je weet beter, je weet uiteindelijk pas echt wat zonde is als je een echte christen bent. Je weet beter, je weet uiteindelijk pas echt wat vergeving is, wat liefde is, als je een echte christen bent. Het zwarte is zwarter en het witte is witter. Dat geldt ook hier. Denk het aan de toekomst van de kerk, aan de situatie van de kerk. Het valt niet mee. En toch gaat het echt goed. We horen over die dingen vanuit, nou ja, ook wel Johannes 15 en Openbaring 6. Maar ook aan de hand van de Nederlandse geloofsleiders, artikel 37. Nog één aspect van dit artikel komt aan de orde voordat we afsluiten. En u hebt het al een keer gehoord, denk ik. Als de Heer het geeft, zullen we de laatste keer stilstaan bij de plaats van Israël. Maar over Israël gaat het in dit artikel niet. Maar het past wel heel goed bij het denken over de toekomst. En dan aankomende zondag, dan is het volgens onze jaartelling precies 75 jaar geleden dat de staat Israël tot stand is gekomen. Dus dat lijkt me ook een goede gelegenheid daarvoor. Maar er is dit zo de afronding van de preek over de Nederlandse geloofsleiders. Nu artikel 37... Een paar stukjes daaruit die gaan over de verdrukking van de kerk. Ik lees het maar zo, ik hoop dat u het terug kunt vinden. Er staan natuurlijk geen cijfertjes bij of zo. Het staat allemaal wat meer naar het einde toe. Daarom is dit de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. En dan gaan we verder. Goed, ik zal lezen een stukje dat er cursief gedrukt staat. De zonen God zal hun naam belijden voor God, zijn vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. En hun zaak die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. Tot zover deze twee gedeelten uit de geloofsbelijdenis. Het gaat over de kerk in de verdrukking. Drie gedachten. Hoe komt ze erin? Hoe komt ze erdoor? En hoe komt ze eruit? De kerk in de verdrukking. Hoe komt ze erin? Hoe komt ze eruit? Of erdoor? En hoe komt ze eruit? Als eerste, hoe komt ze erin? Dat is voor een heleboel mensen op deze wereld dan niet meer echt een vraag. Ze zitten erin. Ze zitten er middenin. Er wordt berekend dat er meer dan 300 miljoen christenen zijn die te maken hebben met zware vervolging. Of in elk geval die wonen in landen waar zware vervolging is. U weet misschien wel van Nigeria. Het land met de grootste hoeveelheid mensen van Afrika. Een land dat voor een behoorlijk deel christelijk is. Maar waar ook vooral in het noorden heel veel moslims wonen. En er ontstaat steeds meer spanning tussen die christenen en die moslims. En zeker in die gebieden waar de moslims overheersen, daar is levensgevaarlijk. Nigeria is het land ter wereld, voor zover we dat kunnen zien, waar de meeste mensen sterven vanwege het geloof. Niet door de overheid. Maar de overheid die kijkt, die staat erbij en die kijkt ernaar. Die zegt, ja wij zien het niet of wij kunnen er niks aan doen. En er komen steeds weer bendes, grote milities of voorbijgaande strijders. En die bezetten een school. Of ze staan voor de ingang van de kerk. En ze schieten mensen dood. Of ze nemen ze gevangen. En nog niet zo heel lang geleden was er een hele groep meisjes die op school gegijzeld werd en meegenomen naar het kamp van de islamieten. En er wordt bedreigd en gedreigd, je moet je tot christelijk geloof bekeren en anders betekent je einde. Of anders dan zul je familie nog wel krijgen. Duizenden mensen die daar het christen zijn met de dood moeten bekopen. Een andere plek in Afrika, in Somalië. Daar is nagenoeg iedereen moslim. In Somalië zijn wel christenen, maar er bestaat geen kerk. Het is absoluut onmogelijk om daar als christen bij elkaar te komen. Als je al niet voor jezelf bang zou zijn, dan zou je al bang zijn voor de ander. Want de weinige christenen die er zijn, als men in de gaten krijgt dat ze christen zijn, dan worden ze gevolgd. Dan wordt er gekeken met wie hebben ze nog meer contact. Oh kijk, dat is dan zeker ook een christen. En die dan zeker ook. Als ze merken met wie je contact hebt, dan is de kans heel groot dat het de dood betekent ook van die anderen. Pakistan. Een paar jaar geleden was daar zo'n heel bekend voorbeeld van Asia Bibi, maar dat geldt al lang niet alleen voor haar. Ze werd beschuldigd omdat ze de blasfemiewetten zou hebben overtreden. Blasfemie, dat is godslastering. En er staat in Pakistan de doodstraf op. En ze had als christen zich uitgesproken
over de Koran. Ze had er geen lelijke dingen over gezegd, maar ze had gemeen. Dat was haar misdaad. Ze had gemeend dat zij iets over de Koran kon zeggen. Zomaar iets simpels. Maar als een christen denkt dat hij iets over de Koran kan zeggen, dan belastert hij daarmee dat heilige boek. Op grond van die blasfemiewet is ze gevangen genomen en de doodstraf zou voor haar gelden. Goed, vanwege grote internationale druk is ze vrijgesproken. Maar een heleboel andere christenen, die zijn niet vrijgesproken. En ze hoeven maar dit soms te zeggen. En er komen alweer radicale moslims en die zeggen, kijk, hier is weer zo'n godslasterlijk iemand. Komen in de gevangenis en soms zonder dat er ook maar iemand op de wereld van weet, worden ze ter dood gebracht. In China, nog niet zo lang geleden, werd het steeds opener. Na jaren, na tientallen jaren van onderdrukking, werd het eindelijk mogelijk om vrijuit samen te komen. Boeken te verspreiden. Om als zendelingen daar in het land te werken en niet meer continu om je heen te kijken of je niet gevolgd werd. Er kwam steeds meer vrijheid. Ja, tot een paar jaar geleden. De druk neemt weer toe. En die neemt zo toe, dat het onmogelijk is om nog boeken te verspreiden. Het internet, dat wordt bijna helemaal afgesloten voor christelijke organisaties. Steeds weer moeten ze nieuwe manieren vinden om dan toch nog te proberen de Bijbel of andere boeken onder de Chinezen bekend te maken. Als je als gemeente bij elkaar komt, je kunt denken dat je tegen niemand verteld hebt, maar er staan overal camera's. En die camera's die registreren exact dat er mensen bij elkaar komen. En hoeveel dat er zijn en wie het zijn met gezichtsherkenning. En als je als christen bekend staat, en zeker als je dus echt vooruitgekomen bent, dan kun je het op een heleboel andere terreinen wel vergeten. Dat is ook door al die digitale techniek. Want dan heb je een vinkje bij je naam christen. Heb je een vinkje bij je naam agressief christen. Of noem maar op. En dan als je dan een auto-ongeluk krijgt. Nee, dan gaat de verzekering voor jou niet betalen. Als je het ziekenhuis komt, dan mag je al blij zijn als je er mag blijven. Als je werkloos wordt, de kans dat je een nieuwe baan krijgt is nagenoeg nul. Nou, zo zijn nog tientallen landen waar de druk groot is. En elke keer weer op een andere manier. En de ene keer vanuit de familie. De andere keer vanuit de overheid. De andere keer vanuit de moskee of dat soort organisaties. Tientallen miljoenen mensen hebben vandaag niet de vrijheid die wij hebben. Om zomaar naar de kerk te kunnen lopen. Zonder om je heen te hoeven kijken van wie ziet mij en wat gebeurt er. Van alle christenen op de wereld is dit een minderheid. Er zijn meer christenen die wel in vrijheid bij elkaar moeten kunnen komen. Tegelijk is daar natuurlijk zo. Een heleboel van die christenen doen dat niet eens. We doen het amper. We zien dat de laatste tijd ook nog steeds toenemen. Hè, dat mensen zeggen, ja, maar waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan? Ik kan thuis ook wel de livestream bekijken. En er zijn hele kerken die daar half leeg zijn. Nou, dat moesten ze in zulke landen weten. Waar ze zo'n verlangen hebben naar de kerk te gaan. Waar ze soms met gevaar van eigen leven gaan. Er zijn heel veel christenen. Die hebben alleen de naam van christen, maar die zijn het niet. Als je zo bekijkt, dan is misschien wel van de echt betrokken christenen het ook wel echt een groot deel die te maken heeft met druk, spanning om Christus wil. Het is niet zo vreemd. Het lijkt wel vreemd, want wij zijn in Europa gewend al honderden jaren dat je vrij naar de kerk kunt gaan. 100 jaar geleden, toen leefde het grootste deel van de christenen in een vrij land. Dus het lijkt gewoon. Maar dat is het natuurlijk niet. In de tijd van de apostelen, in de eeuwen daarna, waren christenen altijd in een vijandige omgeving. En lees Petrus, de brieven van Petrus, zeker 1 Petrus. Maar ook in de eeuwen nadat de Bijbel geschreven is, altijd waren christenen in de minderheid en altijd moesten ze zich verdedigen en soms liepen ze echt gevaar. En dat heeft de Heer Jezus ook aangekondigd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Staat in Johannes 16, vers 33. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dus als er een tijd is dat de kerk het makkelijk heeft, dan is dat een uitzondering. Het is niet vanzelfsprekend dat er grote kerken kunnen zijn. En dat je als christen misschien wel de beste plekken kunt hebben. Die tijd is natuurlijk ook geweest. Als je geen christen was in Nederland, dan kon je moeilijk een goede baan krijgen. Maar dat is een uitzondering. De gewone situatie is, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En als we goed kijken, dan is dat natuurlijk niet alleen in andere landen. Zeg maar meer bij de evenaar, zo in moslimlanden en zo. Het is er ook in Nederland. Het is er zeker ook in Engeland. Of in Duitsland. Of in Amerika. Of in Canada. Het is er meer dan het geweest is. In West-Europese en in Amerikaanse landen. En als je om je heen kijkt, dan zie je alles wijst erop dat het zal toenemen. En we moeten natuurlijk niet te snel grote woorden gebruiken, hè, dat alles maar vijandschap is. En tegelijk moeten we er wel mee rekenen. Het zal gebeuren. Dat keuzes die je maakt omwille van Christus, dat die tegenstand oproepen. En er zullen de christenen daar zijn die zeggen, oh joh, je moet je gemak houden, je moet vooral vriendelijk zijn en vooral een goede uitstraling hebben. Je moet geen weerstand oproepen. Je moet vooral meegaan met de wereld. Geen aanstoot geven. Maar dat is niet de weg die de Heer Jezus wijst. En de Heer zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Die moet je niet opzoeken, maar je ontkomt er niet aan. Het zal toenemen. Je ziet dat duidelijk in Matteüs 24. Als de Heer Jezus zegt, wat de tekenen zijn van het naderende einde, zegt hij, nee, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, daaraan kun je niet zien hoe ver het is. Je kunt niet zeggen, er zijn nu zoveel oorlogen, nu zal de wederkomst wel spoedig komen. Dat kun je niet zeggen. Want die zijn er altijd. Ze herinneren je wel aan de wederkomst. Elke oorlog, elke aardbeving is een nieuwe herinnering. Ooit komt de Heer Jezus terug. Maar wanneer? Dat kun je aan die aardbevingen en oorlogen niet zien. Maar, hij zegt, waar kun je het nog wel aan zien? Aan de toenemende druk op de kerk. Hoe dichter bij het einde, hoe meer verdrukking. Het zal zelfs zo zijn dat de kerk het nauwelijks vol kan houden. En de Heere zegt, omwille van de uitverkoren heb ik de dagen verkort. Dus dan zal die bij wijze van spreken sneller terugkomen, want hij zegt, anders houden mijn kinderen het niet vol. Dus hoe dichter bij het einde, hoe groter de druk op de kerk. En waarom eigenlijk? Waarom is die tegenstand er? En waarom neemt die tegenstand toe? Het diepste antwoord geeft de Heer Jezus in Johannes 15. En vers 18. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. En vers 19. Omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Het is net als bij Israël, waar we het volgende week over ook te hebben. De haat tegen Israël heeft te maken met haat tegen de God van Israël. En zo is het hier ook. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij gehaat en daarom zullen ze u haten. Het kan niet anders dan dat levende christenen gehaat worden door de wereld, omdat ze niet meer van de wereld zijn, maar wel van Christus. En in de wereld heerst vijandschap, haat tegen God. Dat ligt in het hart. En er zit iemand achter. De duivel, de overste van deze wereld, die heeft een zeer grondige haat tegen God. En doet alles wat mogelijk is om maar dat wat van God is kapot te maken. Alle eeuwen door wordt de wereld geregeerd en gestuwd door de duivel. Maar hoe dichter bij de wederkomst, hoe heftiger hij zal werken, wetende dat hij maar een kleine tijd heeft. Wat is dat eigenlijk? Waardoor komt er vervolging? Dat is die vraag, hoe kom je erin? Hoe komt het eigenlijk dat je als christen ineens met vervolging te maken kunt krijgen? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is de hoofdzaak, de samenvatting. En de Heer Jezus zegt, ze hebben mij gehaat omdat ze mijn vader gehaat hebben. Christus gehaat omdat ze God de schepper haten. Vers 23. En vers 25 zegt, dat is zonder oorzaak. Ze hebben Christus zonder oorzaak gehaat. Ze hebben God de Vader zonder oorzaak gehaat. En daarom hebben ze ook de kerk zonder oorzaak gehaat. Het is niet zo dat christenen de slechtste wereldburgers zijn, dat ze daarom gehaat worden. Nee, het is zonder oorzaak. In dit opzicht zonder oorzaak. Tenminste, zonder oorzaak bij die christenen. De oorzaak ligt dus in de haat, in de vijandschap van het hart. Waar komt die vandaan? Nou, ik noem een paar dingen die je in de Bijbel kunt terugvinden. Bij de blindgeborene, daar zie je gebeuren die uit de synagoge geworpen wordt. En daar zit achter, jij past niet meer bij ons. Wij waren eigenlijk één geheel en iedereen dacht hetzelfde. En nu is er ineens iemand die gaat anders denken. Die houding, die zie je heel veel in moslimlanden. We horen moslim te zijn. En je mag daar niet van afwijken. En als je het wel doet, dan haal je de eer van de familie naar beneden. En daarom moet je eruit gegooid worden. Misschien zelfs gedood worden. En daarom dat de Heer Jezus ook zegt. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Waarom nog meer? 1 Petrus 4, vers 4. Schrijft hij. Dat mensen zich vreemd houden, omdat christenen niet meedoen in de vergieting van de overdadigheid. Dus ze doen niet mee met de wereld, met de zonde van de wereld, met het genot van de wereld. Je bent anders. En dat roept dan boosheid op. Waarom doe je niet mee? Waarom bederf je ons feestje? Het is toch leuk om zo te doen? En de christen zegt, nee, het is niet leuk om zo te doen. Het gaat er niet om wat leuk is, het gaat niet om wat leuk voor mij is, maar het gaat erom wat goed is, wat goed voor God is. En daarom kan ik niet meedoen. Nou, dan sta je buiten. En misschien is dat wel wat bij ons het meest beleefd wordt. Als je niet meedoet. Jongeren hebben daar zeker mee te maken. We hebben allemaal, het is iets heel moois, het groepsgevoel, de samenhang die er op Urk is. Maar soms kan het ook heel negatief werken. Als je niet mee wil doen met oppervlakkigheid, als je niet mee wil doen met het drinken, noem maar op. Dan lig je eruit. Nou dan, dat is dan een heel klein stukje van die verdrukking die je kunt ervaren. Maar dan is dat dus verdrukking van de wereld die christelijk is. Ja, dat kan ook. Iets anders. Een derde ding, wat die haat oproept, lezen bij Stefanus. Stefanus die gaat preken. Hij vertelt tenminste wat zijn onderwijs is. En dan al die Joden, die staan eerst nog te luisteren, want hij vertelt over de hele geschiedenis van Israël. Maar aan het eind van zijn toespraak, dan gaat hij naar die hordes toe, naar die priesters en zo. En dan zegt hij dat zij het verkeerd deden. Handelingen 7, vers 54 zegt dan. Toen barstte hun het hart. Toen werden ze zo boos. Durft hij iets van ons te zeggen? Durft hij te zeggen dat wij het verkeerd doen? Zeker in deze tijd speelt dat heel erg. Oh, je mag gerust christen zijn in Nederland. Dat vinden ze nog niet zo erg. Als je maar niet christen bent op zo'n manier dat je meent, dat jij weet hoe het zit, dat je de zonde kunt aanwijzen, dan zeggen ze, jouw God heeft niks te zeggen over mijn leven. Als je de zonde gaat aanwijzen, niet omdat je zelf beter bent, maar omdat je Gods eer hoog wilt houden, als je de zonde gaat aanwijzen, dan roept dat weerstand op. Nou, zomaar drie dingen die je in de Bijbel terug ziet komen. Omdat je anders doet, omdat je niet meedoet, omdat je tegen anderen ingaat. En dan komen die woorden van de Heer Jezus naar voren. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Komt er tegelijk wel op aan dat het ook is, hè? Kijk, de kerk kan ook in een negatief daglicht komen te staan dat de kerk rare dingen doet. Heel duidelijk zie je dat natuurlijk de laatste jaren bij de Rooms-Katholieke Kerk. Al die schandalen die openbaar worden. Terecht dat de wereld dan zegt, is dat een kerk? En natuurlijk is het niet het hele verhaal, ook in de Roomse Kerk niet. Maar het is wel zo dat dan de kerk echt aanleiding geeft tot smaad en tot negativiteit. En dat zegt dan Petrus ook in zijn brief. Denk erom. Als je dan vervolgd wordt, laat het niet zijn als een kwaadoener. Laat het wel zuiver zijn. Laat het om Christus wil zijn. Wat is nodig? Dat we echt een christen zijn. En als men zich aan ons ergert, dat het niet is vanwege onze zonde, maar vanwege het geloof. Hoe kom je erin? Hoe komt de kerk erdoor? Als je soms verhalen leest uit Somalië of dergelijke, dan kun je wel denken, hoe kan het? Hoe kan het dat daar nog christenen zijn? Hoe kan het dat daar een kerk blijft? Hoe kan het dat er met zoveel vervolging er überhaupt nog steeds een kerk op deze wereld is? Hoe houden christenen dit vol? Nou, de werkelijkheid is dat er christenen zijn die het nauwelijks volhouden. Moeten niet denken van nou daar in die landen met vervolging en verdrukking, daar heb je superchristenen. Die christenen, die hebben altijd de moed om door te gaan. Die malen niet om een beetje vervolging meer of minder. Of ze vinden het misschien wel erg, maar natuurlijk blijven ze trouw. In China, in Noord-Korea, in Afghanistan, in Nigeria, daar wonen geen superchristenen. Daar wonen christenen die ook denken, hoe moet het ooit goed komen? Hoe kan ik nog, soms, hoe kan ik nog een maand verder leven? Met zoveel druk van mijn familie, met zoveel bedreiging. Ze houden het niet vol vanwege, soms nog bijna niet vol vanwege de nood van hun hart. Wat een angst leeft er soms. En dan kun je wel zeggen, ja, maar een christen hoeft niet bang te zijn. Maar een christen wordt ook bang. Wat een angst. Wat een vrees. Wat een vragen. Denk aan Handelingen, of Openbaring 6. Hoe lang, Heere, wreekt u ons bloed niet? Heere, u zou toch uw kerk beschermen? Moet u kijken. Wij worden vervolgd. En zij, ze hebben het makkelijk. Waar blijft uw uitredding? Er zijn er die soms twijfelen. Is God er wel? Hoort God ons wel? Als wij zo in nood zitten. Je ziet het ook in de psalmen terug. Bij David en anderen. Hoe lang? O Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Dus vragen, onzekerheid, wanhoop soms. Dus nee, een christen houdt het niet vanzelf vol. En daarom is zo belangrijk dat we bidden voor kerken in vervolging. En natuurlijk, er is ook een andere kant. Er wordt ook wel gezegd, er zijn christenen in China die bidden voor ons. Want die zeggen, nou, een kerk met zoveel vrijheid, met zoveel verleidingen moet wel misgaan. Die kant is er ook. Maar het is ook zo terecht dat wij bidden om vanwege de nood van onze broeders en zusters daar. En als je ernaar kijkt, zeg je, nee, die kerk, die houdt het toch niet vol. Moet je kijken, weer een gemeente uitgemoord. Weer een dorp in Noord-Nigeria dat christelijk was, waar geen mens meer wonen kan. En wat de moslimstrijders overnemen. Weer een mogelijkheid om het evangelie uit te dragen in China, afgesloten. Vanwege de strenge controle op het internet of van de grenzen. Je zou soms zeggen, nee, de kerk houdt het niet vol. De kerk komt er niet doorheen, de kerk komt om. Wordt alleen maar afgebroken. Die kant is er. En dan is het juist zo'n wonder. Dat we kunnen zeggen, en toch komt de kerk erdoor. Maar het ligt niet in christenen. Dat kun je soms aan de omstandigheden niet afmeten. Dan zou je zeggen, het gaat nooit goed. Maar de Heer Jezus, die wijst op hemzelf. Johannes 16, vers 33 nog een keer. Die bekende woorden. Ook wel een mooie tekst, misschien om uit het hoofd te leren. Ik hoop dat u als gezin ook wel tekst uit uw hoofd leert. Johannes 16, vers 33. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Kijk, daar zegt de Heer Jezus, heb goede moed. Dat zegt hij tegen een volk dat geen goede moed heeft. Dat soms de moed helemaal dreigt te verliezen. Dan wijst hij op hemzelf. Heb goede moed. Zie op mij. Wat doet dan de Heer Jezus voor zijn kerk? Oh, er zijn veel getuigenissen van christenen die van kunnen getuigen. Dat Christus bijzonder heeft beschermd. Nee, dat doet hij niet altijd. En dan denk je soms, ja, maar waarom wordt de een zo wonderlijk gered? Terwijl de ander gevangen genomen wordt en gedood wordt. Daar hebben we geen antwoord op. Maar er zijn genoeg getuigenissen om te zien. Kijk, Christus vergeet zijn kerk niet. Kijk, Christus is wel machtig en almachtig. En alles gaat naar zijn wil. Waar hij het nodig vindt, waar hij zegt, nu is het beter voor mijn kerk om haar te beschermen. Daar zal hij zijn kerk beschermen. Dan zal hij een vurige muur rondom de gemeente zetten, een vurige muur rondom een gelovige. Zodat diegene niet gedood wordt, zodat die gemeente niet uit elkaar geslagen wordt. Dat doet Christus voor zijn kerk. Wat nog meer. Hij geeft moed en geloof. Zoals dit zegt, hè, met die woorden, heb goede moed. Met dat hij daartoe oproept, schenkt hij ook die goede moed. Kijk, als mensen kun je wel tegen elkaar zeggen, joh, hou de moed er maar in. Maar je kunt die moed niet geven. En soms is het heel goedkoop. Ja, jij hebt makkelijk praten, houd de moed er maar in. Maar je moest dus in mijn omstandigheden zitten. Maar als de Heer Jezus nou komt en zegt, kom, heb goede moed. Dan komt hij met zijn hand als het ware onder je. Om je op te richten. En je hart te vervullen met geloof en hoop. En te mogen zien. Het staat of valt niet met omstandigheden. Mijn vervolgers zijn niet de baas. Maar ik mag hoger zien en weten. Eén zal voor mij waken. En denk aan Psalm 27. Waar die opwekking ook is. Wacht. Op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. En er is nog iets waardoor de kerk erdoor komt. En dat lijkt zo heel tegenstrijdig. Het is niet altijd zo. Maar het is regelmatig zo dat daar waar vervolging is, de kerk uitbreidt. Al heel lang geleden was er zo'n een christen, een getuige die ook in die vervolging leefde, die zei: het bloed van de martelaren is een zaad. Dus het bloed dat van die kruisen drupte op de grond, dat was als zaad waar nieuwe christenen uitkwamen. Wij zouden zeggen, de vervolging is nu zo sterk, de kerk verdwijnt. Daar is zo vaak gebleken dat juist de kerk ging groeien en bloeien. Wereldwijd, waar groeit de kerk? Dat is veel meer in landen waar vervolging is dan in landen waar vrijheid is. Wonderlijk, hè? Dat zie je in de Bijbel zo vaak, dat de Heer door de tegenstellingen heen werkt. Ook in het persoonlijke leven. Hè? Je kunt zeggen, ja maar Heer, zo gaat het toch nooit goed? En de Heer die zegt, en soms laat hij het ook zien, van kijk, zo gaat het precies goed. Zo gaat het beter. Bloed der martelaren is een zaad. En de Heere die zal ervoor instaan. De kerk zal niet alleen zeg maar het net volhouden. Maar de kerk zal voortgaan. En er zal tot het einde van de wereld een kerk zijn. Tot het einde van de tijden zullen er mensen zijn. Die tegen alles in de naam van Christus belijden. Maar ze tweede, hoe komt ze erdoor? En dan hoe komt ze eruit? Hoe kom je nou van die vervolging en verdrukking af? In de tweede gedachte hebben we gezegd, ondanks de verdrukking zullen er christenen blijven. Je kunt ook in de verdrukkingen verblijd zijn. Je kunt ook in de verdrukkingen dicht bij Christus leven. Je kunt ook in de verdrukkingen anderen tot Christus leiden. Maar dan zijn die verdrukkingen er nog wel. Maar wanneer stoppen ze? Wanneer mag je nou zeggen, zo, nu is het voorbij, nu is het achter de rug, nu ben ik eruit. Nou, we weten, het is niet doordat er nog een tijd in deze wereld komt, voordat Christus wederkomt, dat die verdrukkingen weggaan. Nee, in de wereld zult gij verdrukkingen hebben. En de Heer belooft niet, er komt nog een tijd, dan wordt het allemaal weer makkelijk. Je kunt wel opzien tegen de toekomst, maar over 10 jaar is misschien allemaal weer prima. Nee, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En de druk zal toenemen. Dat betekent dus, we hoeven het niet te verwachten van tijdelijke dingen. We hoeven het niet te verwachten van de politiek. We hoeven niet te verwachten dat de politiek ervoor zorgt dat de christenvervolging ophoudt. Het is best wel goed dat christelijke politici geregeld het onder de aandacht brengen. Dat wel. Maar toen is er heel veel aandacht geweest voor die ene persoon, hè? Asia Bibi in Pakistan. Maar intussen gaat natuurlijk de vervolging in Pakistan keihard door. Van de politiek is geen verwachting. Dat is ook goed om te zien, hè? In artikel 36, waar het gaat over de overheid, wordt wel gezegd, de overheid is geroepen om te zorgen voor de kerk. Maar er wordt niet gezegd, we kunnen van de overheid verwachten dat die zorgt voor de kerk. Want dan na artikel 36 komt 37 en dan zie je dat juist, zoals er staat, juist koningen en zo, vele rechters en overheden, dat die de zaak van de kerk juist onderdrukken, vervolgen. Dus het is niet van politiek te verwachten. Het is niet van revolutie te verwachten, een opstand. Als christenen dan maar in opstand komen, als ze maar opkomen voor de rechten, dan zullen ze wel zichzelf vrijvechten. Nee. Natuurlijk mogen christenen bij tijden wel opkomen voor hun rechten, voor de rechter. Maar dat is niet om te zorgen dat je vrij wordt en dat de kerk van de vervolging afraakt. Dat zal niet lukken. En welke menselijke maatregelen ook daarmee komen van de vervolging niet af. Het is een belofte van Christus. En daar kunnen we niet tegen vechten. We kunnen daar wel in de goede weg zoeken. We kunnen niet vechten tegen die belofte. In de wereld zult gij verdrukking hebben. We kunnen wel hopen op die andere belofte. De belofte van Christus, dat hij er een einde aan zal maken. En die belofte kun je overal in de schrift terugvinden. Gewis, hoe hoog de nood zal gaan. Hij zal zijn vijandskop verslaan en die harige schedel vellen. Het is echt alleen van Christus te verwachten dat er een einde komt aan de vervolging. En hoe dan? Zorgt de Heer er dan voor dat er op enig moment in deze wereldgeschiedenis dat hij ingrijpt en dat dan het weer op rolletjes gaat met de kerk? Wel nee. Hij zegt, er is maar één moment waarop dat een einde komt aan de vervolging. En dat is het moment waarop er een einde komt aan deze wereld. Dan, als de Heer Jezus wederkomt, dan is er een einde aan de vervolging. En geen dag eerder. Hoe zal de Heer Jezus dan zorgen voor een einde aan de vervolging? Het eerste is dat hij zijn vijanden zal overwinnen. Naar het einde van Openbaring, daar lees je dat zo de machten zich tegen God stellen, maar dat de Heere als het ware met één slag al die legers aan het eind brengt. Christus zal zijn vijanden verslaan en niet één van de vijanden van Christus, die zal het er in vrijheid vanaf brengen. Die zal kunnen ontsnappen of zo. Laat staan Christus overwinnen. De eindoverwinning is van de Heer. Dat is iets anders dan dat er tussendoor geen overwinningen van de duivel zijn. Het is net als met de bevrijding. We hebben net bevrijdingsdag gehad. In 1945 is Nederland bevrijd en zijn de Duitsers verslagen. En eigenlijk al zo'n beetje een jaar eerder wist men zeker dat Duitsland verslagen zou worden. Wanneer wisten ze dat zeker? Dat was na de landing in Normandië in juni 1944. Toen de geallieerde legers geland waren in Normandië en toen ze daar voet aan wal hadden, toen was eigenlijk duidelijk, Duitsland gaat verliezen. Als je nog wat verder kijkt, je zou kunnen zeggen, toen Rusland bij de slag op Stalingrad en zo de Duitsers terugdrong, toen ook al, maar zeker na de landing in Normandië. Eigenlijk kon iedereen voorspellen, de Duitsers gaan het niet meer winnen. Ja, maar er moet nog wel veel strijd geleverd worden. Denk aan de slag om Arnhem. Er waren die geallieerde legers, die parachuten en zo. Maar er waren er velen en ze dachten, we hebben het goed bedacht. Maar het mislukte. Ze werden teruggedrongen en daar in Arnhem hebben de Duitsers het wel gewonnen. Ze hebben de slag gewonnen. Hebben ze daarmee de oorlog gewonnen? Wel nee. Ze hebben de slag gewonnen en nog een slag gewonnen. Maar ze hebben de oorlog verloren. Dat is nu wat de Heer Jezus zegt. De duivel kan nog veel doen. Hij kan nog veel slagen winnen. Maar hij kan de oorlog niet meer winnen. Want Christus heeft de duivel al overwonnen. De beslissende slag, die is geleverd. Op Golgotha. En de eindoverwinning, die staat al vast. Christus zal de vijanden verslaan. En dan zal hij al die vijanden dwingen om voor zijn troon te staan. Dan kan niemand zeggen, ik erken u niet. Iedereen zal er moeten buigen voor deze rechter en moeten luisteren naar zijn vonnis. En dan zal de Heer zeggen, jullie hebben gedacht dat jullie gelijk hadden. En die christenen, die heb je veracht. De geloofsleiders denkt hier ook aan de Roomse kerk. De Roomse kerk die zei, of de Roomse overheden die zeiden, die ketters, die vuile ketters, die maken Europa kapot. Die maken de kerk kapot. En dan zal blijken, het is niet waar. Het was juist de dwaling in de Roomse kerk die de kerk kapot maakte. Ja, de protestanten die konden praten zoveel als ze wilden, maar dat geloofden ze niet. Zeiden, nee, jullie zijn vijanden van de kerk, jullie zijn vijanden van Christus. En zo zijn er nu veel moslims die zeggen, ja, maar die christenen, die zijn vijanden van Allah. Maar dan zal zo duidelijk blijken wie er aan de goede kant staat. Het is niet vanzelfsprekend dat wij persoonlijk aan de goede kant staan. Maar het is wel zeker dat iedereen die Christus lief heeft aan de goede kant staat. Daar zal de Heere recht doen. En er waren mensen die hebben voor de rechter gestaan. Die hebben in de gevangenis gezeten. Die hebben steeds gezegd, nee, ik ben niet schuldig. Wat jullie me van beschuldigen is gewoon niet waar. Dat is niet eerlijk. In de tijd van de vroege kerk werden ze beschuldigd van kinderoffers. Dat is niks van waar. Maar ze konden praten wat ze wilden. Het werd niet geloofd. Maar straks, dan zal de Heere zeggen. Zo zit het. Dit is de waarheid. Dan neemt hij het op voor al zijn arme vervolgde christenen. Daarom kan hij ook zeggen, breekt u zelf niet beminden. Je kunt je soms wel voorstellen hè, dat vervolgde christenen kwaad worden, ontploffen. Nee, doe maar niet, zegt de Heer Jezus, breekt u zelf niet. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En dan wijst hij op het voorbeeld van de Heer Jezus ook, die deed het ook. Hij schold niet terug, maar hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Wat een genade, als je kunt loslaten, als je kunt zeggen, de Heere weet van mijn hart en de Heere weet van mijn leven, dan hoef ik zelf niet meer voor mijn eigen gelijk te strijden. In het persoonlijke leven net zo goed, hè? En zeker dus ook van, in de zaak van de kerk. De vijanden verslagen, de vijanden veroordeeld en ook de kerk bevrijd. Dan is die grote dag. Dat hij zijn kerk bij zich zal nemen. En voor eeuwig in veiligheid brengen. Dan zal er nooit meer iemand één vinger naar één van zijn kinderen kunnen uitsteken. In de eeuwige heerlijkheid. Dan is de kerk eeuwig veilig. Van alle aanvallen van de duivel. Van alle schelpartijen. Van alle tegenstand. Van alle bedreiging. Eeuwig veilig. Eeuwig geborgen. Eeuwig geliefd. Die uitkomst staat vast. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom zal ik de wereld overwinnen. Daarom is er ook maar één goede plek. Alleen bij Christus ben je veilig. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus hoef je niet te rekenen op die bevrijding, op die verlossing. Buiten Jezus, dat geldt ook. Verworpen. Bij de vijanden van de kerk. Op dezelfde plek als radicale moslims. Op dezelfde plek als Romeinse inquisiteurs. Op dezelfde plek als atheïsten die keihard tegen het geloof ingingen. Op dezelfde plek als Stalin, die communist. Dan zou je daar moeten zitten als vrome christen, dat je een vijand was van de Heer Jezus. Dat zou toch vreselijk zijn? Maar het kan wel. Want het is zo nodig dat je geen vijand van de Heer Jezus bent. Maar werkelijk een vriend. De overwinning ligt echt aan zijn kant. En nu kun je het wel eens niet zien. En nu kun je wel eens denken, nou, ik weet niet of ik het wel met de Heer Jezus wagen kan. Maar zijn belofte is zo zeker. En laat het ook telkens weer merken. Alleen al het feit dat er in al die landen nog steeds een kerk is. Zie je daar niet aan dat de overwinning bij Christus ligt. Oh, als je nog niet gewonnen gegeven hebt, doe dan nu. Voordat je straks moet capituleren. De overwinning is zeker. De kerk ligt veilig. Toch is de kerk nog wel in nood. En dat kan niet anders. Die roep die blijft. Hoe lang, o Heere. Heere, komt u spoedig. Dat is waar het hier om te doen is. Als je de nood van de kerk voelt. Als je soms bang bent voor jezelf. Voor je kinderen of kleinkinderen. Als je meeleidt met wat je leest in verhalen van Open Doors of van welke organisatie dan ook, die vertelt hoe het in andere landen is. Dat die roep geboren wordt, Heere, komt u dan gauw. Heere, wacht u alsjeblieft niet te lang. Er zijn zoveel mensen in nood. Er is een wereld in nood. Er is een kerk in nood. We hebben reden om te verlangen naar de Heer Jezus persoonlijk. Dat mag ons als het ware trekken. Maar zou dit ons niet duwen en dringen? De kerk is in nood. Maar de Verlosser zal komen. Bid u dan mee, ook met vervolgde christenen, met zwaar vervolgde christenen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen.